Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 6, vers 1. O Heere, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig, in uw toornengloed. Aai matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Het eerste vers van Psalm 6. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 7e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 53. Doch vooraf stellen we ons voor de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende... Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder Johannes 7 vanaf vers 25. Sommigen dan, uit die van Jeruzalem zeiden, is deze niet dien zij zoeken te doden? En zie, hij spreekt vrijmoediglijk, en zij zeggen niets hem niets. Zouden nu wel de oversten waarlijk weten dat deze waarlijk is, de Christus? Doch deze weten wij van waar hij is, maar de Christus, wanneer hij komen zal, zo zal niemand weten van waar hij is. Jezus dan riep in de tempel, lerende en zeggende, en gij kent mij, en gij weet van waar ik ben. En ik ben van mijzelf niet gekomen, maar hij is waarachtig, die mij gezonden heeft, welken gijlieden niet kent. Maar ik ken hem, want ik ben van hem, en hij heeft mij gezonden. Ze zochten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. En velen uit de schare geloofden in hem, en zeiden, wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft. De Farizeeën hoorden dat de schare dit van hem murmelde. En de Farizeeën en de overpriesters zonden dienaren, opdat zij hem grijpen zouden. Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u, en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken, en gij zult mij niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is dit voor een reden, die hij gezegd heeft, gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen? En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welken ontvangen zouden, die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit een zade Davids, van het vlek Bethlehem waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en de fariseeën en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft de mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun, zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schare, die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke desnachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een iegelijk ging heen naar zijn huis.
Psalm 63, we zingen het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Psalm 63, vers 1. gemeente, onze tekstwoorden kunt u vinden in het gedeelte wat ons samen is voorgelezen, Johannes 7, de versen 37 en 38. We lezen daar Gods woord. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drink, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende water zullen uit zijn buik vloeien. Jezus in dringende nodig ging op het loofhuttenfeest. Drie gedachten: dorst, komen, drinken. Jezus in dringende nodig ging op het loofhuttenfeest. Wordt in onze tekst gesproken over dorst. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst? Tweede gedachte: komen, die komen tot mij. Onze derde gedachte: drinken en drinken. Wat is tot mij komen? Het wordt verklaard in vers 38, die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt. Wat is dat drinken? Die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt. Stromen des levende water zullen uit zijn buik vloeien. Dus vers 38 verklaart ook enigszins vers 37. Het loofhuttenfeest. Wat was dat voor een feest? Misschien wel minst bekend van de drie grote feesten onder Israël, zoals wij die kennen, kinderen. Jullie kennen wel het paasfeest, het paascha. Werd het lam geslacht, bloed gestreken. De Goede Vrijdag, verbonden aan paas. Dan hebben we 5 dagen later het Pinksterfeest. We gedenken nu de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest, maar het loofhuttenfeest, daar preken we niet bijzonder over, dat houden wij niet. Het loofhuttenfeest zouden wij enigszins kunnen vergelijken met onze dankdag. Het loofhuttenfeest werd namelijk ook wel het feest van de inzameling genoemd. Dan was de gehele oogst ingezameld en ook de druivenoogst was zo goed als ingezameld. Dan werd het loofhuttenfeest gehouden. Een gedachtenisfeest. Het feest van de inzameling. Een dankdag. Maar op het loofhuttenfeest werd daar ook stilgestaan bij dat grote wonder van de uittocht uit Egypte, dat de Heere zijn volk Israël verloste uit het diensthuis van Farao en hen door de zee leidde en door de woestijn, hoewel ze daar vele jaren hebben verkeerd. Ze woonden daar in tenten, in hutten. Wel nu, het loofhuttenfeest, dat was ook om Israël toch vooral niet te laten vergeten de grote daden Gods, dat de Heere hen uit Egypteland, uit het diensthuis van Farao had uitgeleid. En daarom werd het loofhuttenfeest wel 7, 8 dagen gehouden en woonden ontzettend veel Joden in hutten en in tenten, hutten die ze maakten van takken van loofbomen. En daar woonden ze 7 dagen in of 8 om terug te denken aan wat de Heere had gedaan. De eerste dag moest er een heilige samenroeping zijn. Dat was de kerk. Geen dienstwerk moesten ze doen. Dan 7 dagen vuur offeren, den Heere offeren. Op de 8e dag weer een heilige samenroeping. En vuur offeren, offeren, zo lezen we. Maar geen verdere dienstwerk verrichten. Velen gingen voor deze feesten naar Jeruzalem toe. En nu lezen we in dit hoofdstuk dat er Joden zijn die op dat loofhuttenfeest de Heere Jezus zoeken. Zou hij ook komen, wat denkt u? Er werd veel gesproken over Jezus. Zijn prediking, de wonderen, de tekenen. En nu had hij een grote schare gevoed. En dan vindt nu dat Loofhuttenfeest plaats. En dan vragen ze aan elkaar, wat denkt u, zal hij weer komen? Ongemerkt komt Jezus en begint hij op het tempelplein de schare te leren. Het was al eerder gebleken en nu weer. Er ontstaat verdeeldheid door zijn prediking. Er zijn er die willen hem koning maken, vanwege de wonderen die hij doet en de prediking, want nooit heeft een mens gesproken als deze mens. Is deze toch niet de Messias? En ze willen hem met geweld koning maken. Anderen, fariseeën, schriftgeleerden, joden, zoeken hem te doden. Hoort u dat ontzettende onderscheid? Een grote verwarring, grote verdeeldheid. Dat is er helaas in onze dagen ook veel te veel. Gepraat en geredeneerd. Verdeeldheid en verwarring. De een die weet het nog beter dan de ander. De een die kan het nog beter verwoorden dan de ander. We mogen samen wel waken dat deze coronatijd niet ook een tijd wordt waarin de verwarring en de verdeeldheid alleen nog maar groter wordt. Want in Israël liep het uit op ontzettend grote vijandschap. Dat de schare gezamenlijk straks zich tegen Jezus gaat verzetten. En dat het Sanhedrin zo ver komt om soldaten de opdracht te geven hem gevangen te laten nemen, opdat ze hem doden zouden. Jezus zegt in vers 33, nog een kleine tijd ben ik bij u en dan ga ik heen, u kunt mij wel doden. Maar dan ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En gij zult mij zoeken, gij zult mij niet vinden. Want waar ik ben, kunt gij dan niet komen. Is wat. Jezus gaat weg. Is het geen ernstige les, gemeend? Verbergt God zich niet deze tijd? Moeten we ons niet verootmoedigen voor de Heer, doen we. We moeten buigen. Ik hoop dat u de grootste van de zondaren wordt, op mij na dan. Ieder voor zich. Buigen, bukken, beleiden. Heer, ik heb gezondigd. Stel u voor. Dat God weggaat. Dat Christus weggaat. Maar voordat hij weggaat, zal hij toch zeggen wie hij is. Gaat hij zichzelf toch verklaren? Want hij weet dat er een overblijfsel is na de verkiezing der genade. Daar zal hij zich aan openbaren. Daarvoor zal hij zich gaan verklaren. Het was de gewoonte dat leraren zittend onderwijs gaven. Nu gaat Jezus plotseling staan en dan roept hij met een grote stem. Zo iemand dorst. Die komen tot mij en drinken. Hoe komt Jezus toch ertoe om dat ineens te zeggen? Luister. Een van de hoogtepunten op het Loofhuttenfeest was dat een priester omringd door het volk en van een priesterschare de berg afdaalde waarop Jeruzalem lag en met een gouden kruik naar de bron Siloa ging. En die gouden kruik vulde dan de priester met levend water uit de Siloambron. En dan kwam die priester met die gouden kruik op zijn schouder weer terug naar de stad. En dan riep de schare het uit en gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Dan nam een ander wijn van het altaar of van het drankoffer. En die wijn die bij dat drankoffer behoorde, werd met dat levende water vermengd. En dan goot de priester dat levende water vermengd met wijn uit bij het brandofferaltaar. En als dat gebeurde, dan stemden de zangers in: och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. O Heere, geef dat op deze eerstelingen er een rijke oogst van voorspoed gezien mag worden. Dat was het hoogtepunt op het Loofhuttenfeest. Dat water werd uitgestort. Israël kreeg zomaar zichtbaar onderwijs. Zo moeten onze zonden worden weggespoeld. Er is hier verzoening gezocht op het altaar door het offer. Er is bloed vergoten. Nu werd dat levende water vermengd met wijn daaruit gegoten en spoelde het bloed van het altaar vandaan. Heere, geef nu heil. Heere, geef nu voorspoed. Water was in het oosten in die tijd zeker een eerste levensbehoefte. Dat is hier ook wel zo, maar we hebben er veel minder erg en we lopen even naar de kraan. En we drinken een glaasje water, maar dat was toen zo heel anders. Niets had meer waarde dan een fontein, een bron van levend water. Water hebben we nodig. We vatten het samen in drie dingen. Water is een levensbehoefte. Zodra er een kindje geboren wordt en het mag gezond zijn, dan merkt de moeder het al zo vlug, dat kindje heeft dorst. In de tweede plaats, dan had een oosteling zulk een behoefte aan water, wanneer hij een lange reis had afgelegd. In de derde plaats was het de oosterse hitte, die een mens deed versmachten van dorst. Levensbehoeften, lange reis en de hitte. Onthoud het even, we komen erop terug natuurlijk. Dan gaan we het geestelijk verklaren. Dat water dat daar werd uitgegoten, kinderen, jongens, meiden, op het plein bij het altaar uit die gouden kruik vermengd met het wijn van het drankoffer. Dat water, dat herinnerde Israël aan het water tijdens de woestijnreis, dat uit de geslagen steenrots vloeide. Er zijn verklaarders die menen dat er een blijvende rivier uit die steenrots vloeide. Die rotssteen die volgde Israël, dat water dat is altijd bij ze geweest. In welke mate precies, dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat Israël dronk uit het water dat uit de steenrots vloeide, dat weten we. Wel nu, dat mag Israël natuurlijk niet vergeten. Dat water dat vloeide uit de steenrots was een beeld van het heil in Christus. De zaligheid in de middelaar. De verlossing van de Zonen Gods. Dat water dat daar uit die steenrots vloeide was een beeld van de gave van de Heilige Geest. Het was een beeld van de rijke overvloed van de genade Gods in Christus. Ik, zegt de Heere, zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Een belofte van de Heilige Geest. We gaan terug naar het Tempelplein, want wie verstaat het? Wie verstaat het? Jezus ziet de woelende scharen. Jezus ziet de feestvreugde. Jezus ziet de optocht terugkomen van de Siloabron. Jezus hoort ze zingen. O Heere, geef nu voorspoed. Geef nu heil. En wie verstaat het? Een enkeling wellicht. Jezus kent de harten. En hoe lag het? Van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Hoofdstuk 6, vers 66. Er waren er al zoveel die afscheid van hem genomen hadden. En ze komen wel naar de tempel. Daar zijn ze bij duizenden. En daarom gaat hij toch staan. Ze zullen nooit kunnen zeggen dat ze het niet gehoord hebben. Hij gaat niet alleen staan, hij roept, zodat ieder het horen kan. Hij doet het wel zo, dat de een het ook weer zegt tegen de ander. Wat zegt hij nu? Wat roept hij nu eigenlijk? Dit roept hij. Zo iemand dorst, die komen tot mij. En drinken. O, de Joden waren zo tevreden met hun godsdienst. Ze hadden er zo genoeg aan. Ze hadden helemaal geen geestelijke honger en dorst. Dat kenden ze niet. En daarom, ze zijn wel op dat feest. Maar ze hebben Jezus niet nodig. En toch roept Jezus. Zo iemand dorst. Dorst veronderstelt gemis. Dorst veronderstelt een gebrek. Dorst is een sterke lichamelijke behoefte naar water. Dorst is een begeerte. Van tong en mond om te drinken. Dorst, dat is een sterk verlangen naar water. Als de dorst niet gelest wordt, betekent het eenvoudig de dood. En daarom roept Christus. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wat doet hij? Hij roept. De mensen bij de ceremonieën vandaan tot hem in wie de vervulling ligt. Hij roept de scharen toe, u moet bij mij zijn. U moet bij mij zijn. Dat is de prediking. Alsof hij zeggen wil, ik ben het ware tegenbeeld van de Siloambron. In mij is het water des levens. Dat vloeit tot in het eeuwige leven. En die niemand dorst. Alzo de Joden zich voornamelijk op dit feest, al de vruchten nu ingezameld zijnde, zich vrolijk maakten met eten en drinken, zo schijnt Christus daaruit gelegenheid te nemen om hen de rechte geestelijke drank te onderwijzen en daartoe te nodigen. Jezus neemt gelegenheid om de scharen te onderwijzen in de rechte geestelijke dorst en geestelijke drank. Voelt u? Daarom roept hij het uit, zo iemand dorst. Christus weet het. Hij is de rots die straks geslagen wordt. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezellen, zegt de Heere der Heerscharen. Sla die herder, dan zullen de schapen wel verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Want te die dagen zal er een fontein geopend zijn. Tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Open derhoven, fontein der levende wateren die uit de Libanon vloeien. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Zo iemand dorst, waar komt de dorst vandaan? De dorst vloeit uit de levendmaking. Is een eerste levensbehoefte, zeiden we. De geestelijke dorst vloeit uit de overtuiging van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. De geestelijke dorst vloeit uit het gemis wat God openlegt in de wedergeboorte. Zonder God op de wereld, vreemdelingen van de verbonden der belofte, zonder Christus, geen hoop hebbende. De dorst vloeit dus uit de overtuiging, ontdekking aan ons gemis. Dorst wordt hoe langer, hoe sterker, naarmate Gods geest de zondaar ontdekt en ontgrond en ontledigt, ontkracht, ontbloot. Dorst vloeit uit de waarachtige bekering des mens. Dorst, zijn leven steken, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijzen dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugde, gezang en lof, onder de feesthoudende menigte. O, mijn ziel, wat buigt gij u neder in mij? Dorst, het gemis van God, doet hijgen naar God en dorsten naar God en verlangen naar God. Wat was tweede ook alweer? O, wat kunnen zulke overtuigde zondaren toch een reizen ondernemen. Ze zoeken daar lafenis, ze zoeken hier lafenis, ze zoeken het in dit, ze zoeken het in dat. O, en jawel hoor, het is wel eens goed, het is hier wel eens goed en het is daar wel eens goed. En toch, ze worden vermoeid door hun lange reis. En na lange lesten komen ze erachter. Hun ziel is niet gered. Vermoeid De zonde hoe langer hoe meer voor ogen gesteld. De schuld hoe langer hoe meer opengelegd. De wet eist en vloekt hoe langer hoe meer. Het recht Gods eist hoe langer hoe meer. Ze hebben geen kwadrantspenning om te betalen. Ze dorsten naar de woorden des eeuwige levens, dat blijft over. Ze dorsten naar het brood des levens. Ze dorsten naar het water des levens. Ze dorsten naar de gerechtigheid van de vorst des levens. Ze dorsten naar genade. Ze dorsten naar vrede. Ze dorsten naar rust. En ze hebben geen rust. Ze dorsten. Ze dorsten. Wat was het derde ook alweer? De hitte veroorzaakte een enorme dorst. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af voelt u. Gods keurlinge gemeente gaan iets doorleven van de toorn Gods tegen de zonde. Weet u wat er vanavond aan de beurt is? Gij zult geen valse getuigenis spreken. En die dat toch doen, zoals ik van nature doe, dan laat ik, zegt de onderwijzer vanavond, de zware toorn Gods op mij. Gemeente, dat is een volk dat gaat zuchtend, klagend, buigend, bukkend, roepend, kermend hun weg. Nee, dat hoeven ze niet aan iedereen te laten zien. Daar gaat het helemaal niet om. Maar toch, ze doorleven het zo. De dorst naar de levende God. Vermoeid van de lange reis. De hitte van de toren Gods, iets ervan te gevoelen. De ellendige en noodruftige zoeken water. Maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Is het zo? Dan moet u nu luisteren. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. O alle gij dorstigen, komt tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koop, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij niet de geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor, komt tot mij, hoort. En uw ziel zal leven. En ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden, David. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Die komen tot mij is onze tweede gedachte. Wat een liefdevolle, indringende nodiging. Die komen tot mij. U moet bij mij zijn. U moet bij mij zijn. Jezus strekt de scharen van de ceremonie vandaan. Jezus trekt de scharen bij Johannes de Doper vandaan. U moet bij mij zijn. Een liefdevolle, indringende nodiging. Komen, Moeten ze letterlijk naar Jezus komen? Dat kon toen wel. Dat deden ze ook, zondaren. Maar voor ons is het een geestelijk komen. Dat was toen natuurlijk ook nodig in dat letterlijke komen. Het gaat om het geestelijk komen. Wat is dat? Die in mij gelooft. Wat is dat? Tot hem de toevlucht nemen. Komen, dat is niets anders dan ons verlaten op het woord. Het woord geloven. Het woord oprecht geloven. Die in mij gelooft. Die tot mij komt. Die van dit brood eet. Die van dit water drinkt. Die tot mij komt. U moet bij mij zijn. Ik ben de enige zaligmaker. Ik ben de enige middelaar. Die van God geschonken is tot wijsheid. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. En tot een volkomen verlossing. U moet bij mij zijn. De wet kan u niet zalig maken. De ceremonieën bieden u de verlossing niet aan. Ze beelden het slechts af. De wet veroordeelt, de wet eist, de wet vervloekt. U moet bij mij zijn. Zo iemand dorst die komen tot mij. In Johannes 1 wordt hij aangewezen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. In Johannes 2 wordt hij aangewezen als de ware tempel. Snel ik zal tot zijn tempel komen, dien Heere, dien gij liet zoekt te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Hij is zelf de tempel. Hij is zelf het altaar. Hij is zelf de grote hoge priester. Hij is zelf het offer. In Johannes 3 is het de slang die verhoogd werd. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. In Johannes 4 is het de gave God. Indien gij mij kendet. De gegevene des vaders. In Johannes 5. Is het de grote heelmeester, die van God naar de aarde is gezonden, en die tot die 38-jarige kranke alleen maar zegt, sta op, neem uw beddeke op, en ga heen naar uw huis. In Johannes 6 is hij het ware brood des levens, het levende manna, dat uit de hemel is nedergedaald en die der wereld het leven geeft. Nu, Johannes 7, is hij de springader des levenden waters. Weet u waar de haper ligt? Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebben zoudt. In mijn naam. Weet u wat daarvan het gevolg is? Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Volk, uw onmacht vloeit uit uw onwil. Krachtens onze diepe bondsbreuk, in het werkverbond verkerend, willen we het buiten de zaligmaker houden en trachten zelf ons te reformeren, bekeren, heilig voor God te laten zijn. Deze Jezus trekt bij de wet vandaan, bij de ceremonieën vandaan Hij zegt, u moet bij mij zijn. Gij wilt tot mij niet komen, hè? U wilt wel feest vieren. U wilt wel de godsdienstplichten vervullen. U wilt wel uw offers brengen. U moet bij mij zijn. Met lege handen, een ongeredde ziel, een openstaande schuld, onvergeven zonde. U moet bij mij zijn. Die komen tot mij. Kan het dan? U moet bij mij zijn, zegt hij niet, als het onmogelijk zou zijn van zijn kant. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Maar ik moet het weten hoe het bij mij ligt. Gij wilt tot mij niet komen, niemand kan tot mij komen, opdat ik zou bewenen en belijden waar de oorzaak van mijn geestelijke nood en ellendigheid ligt, bij mezelf in het paradijs. Daar heb ik de springader van levend water verlaat. En daar heb ik bakken uitgehouden. Maar dat zijn gebroken bakken. Die geen water kunnen bevatten. Maar waarbij onze zielen versmachten van dorst. Hoort u, luister eens. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, maar die zal ik aannemen, die zal ik naar het hart spreken, die zal ik verzadigen, die zal ik laven. Daar komen ze, gemeente, worstelend onder hun hemelhoge schuld, worstelend met hun zonden en ongerechtigheden en afmakingen, belijdend hun onverbeterlijk, onbekeerlijk, gevallen, verloren, Adams bestaan, worstelend met hun ongeredde ziel. Daar komen ze. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Heere, neemt u die gunstig weg. Die zal tot u, een ieder van de vrome, met ootmoed smekend, komen. Met geween en met smekingen. Wat zeggen ze, Heere, indien gij wilt. Gij kunt mij reinigen. Wat zeggen ze? Zie, Heer, hier zijn wij. Wij komen tot u. Want gij zijt de Heer, onze God. Wij hebben gezondigd. Wij hebben verkeerdelijk gehandeld. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. Wij zijn uw gramschap dubbelwaardig. Weet u hoe het gaat? Hij heelt gebrokenen van hart en hij verbindt in hun smart, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. We gaan samen zingen, Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van hart en wat daar verder volgt. Jezus in dringende noden ging op het loofhuttenfeest. Dorst, komen, drinken. En drinken. Betekent dat nu? Dat is nu de beloofde voldoening. Het beloofde genot. Wat Jezus bedoelt te zullen geven, te laten ervaren, de ondervinding van de ziel, wanneer er zondaren die dorsten tot hem de toevlucht nemen. Zulk een ziel zal verkrijgen waar het hem om te doen is, dat betekent het. En waar gaat het nu zulke ziel om? Zulke ziel is verlegen om God te kennen. Zulke ziel is om God zelf verlegen. Zulke ziel is verlegen om de blijken van Gods gunst. Zulke ziel is verlegen om de vergeving van zonde. Die is verlegen om de verzoening met God. Is verlegen om vrede met God. Is verlegen om rust voor de ziel. Want rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde en mijn beenderen dag nog nacht. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt. En u, o God, die drinken. Zulke ziel is verlegen om de herstelling in Gods gunst en zalige gemeenschap. Wat is drinken? Drinken is geloven. Geloven in Christus. Wat is geloven in Christus? Tot hem de toevlucht nemen, zeiden we straks. Ja, ga eens verder mee. Wat is geloven in Christus? Zich onvoorwaardelijk aan hem overgeven. Wat is geloven in Christus? Dat is hem aannemen als die van God geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Hoe zei Christus dat? Wat hij hier bedoelt tegen die Samaritaanse vrouw. Johannes 4, de versen 13 en 14. Jezus antwoordde en zeide tot die Samaritaanse vrouw, een ieder die van dit water drinkt uit deze put, die zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Betekent dat nu? Die nu tot Christus mag komen en iets van de weldaden die Christus verworven heeft mag genieten, die zal geestelijk vervuld worden en die mag dan vervolgens anderen weer nuttig zijn in het geestelijke leven. Die wordt dan zelf een stroom van levend water voor een ander. Begrijpt u, volk, hoe belangrijk het is dat u gehoor geeft aan de liefdevolle en dringende nodiging van Christus? Vraag uzelf eens af wat er van u uitgaat, want daar gaat het om. Jezus zegt, die tot mij komt om te drinken, die zal overvloedig worden verkwikt. Die zal overvloedig worden vervuld, naar de mate natuurlijk God behaagt. Is een vingerhoed vol, is het goed. Is een emmer vol, is een vat vol, dan is die vol. In de onderscheiden standen van het genadeleven. Alsjeblieft, als het eens een keertje over mag lopen, leg zo iemand dan niet het zwijgen op. En betoon dan niet het beter te weten of wat dan ook. Luister dan maar. En als u meent dat hij of zij doorvloeit, dan zegt u het maar in uw gebed. Maar dan moet je niet zeggen, kom nou toch, laat lopen die bron. Laat vloeien die bron. Laat ze even genieten ten dagen van de voorspoed in het geestelijke leven. Hoort u dat? Stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Maar wat is nu eigenlijk dat drinken? Luister, weet u wat dat drinken is? Dat is de vrucht genieten, ervaren, ondervinden van de vereniging met Christus. Wanneer ondervindt u de vrucht van de vereniging met Christus? Als u hartelijk in hem gelooft. Als u oprecht tot hem komt. Als u geloof drinkt. Wat is dat? Wat ervaart u dan? Luister, weet u wat Christus heeft verklaard in hoofdstuk 6? Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Weet u waar het naartoe moet, volk des Heren? Over 2 weken beginnen de Lijdensweek. Deze dierbare middelaar gaat nu zijn leven afleggen. Zichzelf overgeven tot in de dood. Het zou goed avondmaal hier kunnen zijn. Hij laat zijn lichaam verbreken. En dan zegt hij, mijn vlees is waarlijk spijs. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Gaat Christus sterven? Betaalt hij de prijs, doordraagt hij de straf, voldoet hij aan het recht Gods, stilt hij de toorn Gods en wordt Gods gramschap voor de kerk geblust. Met het vergieten van zijn dierbaar bloed reinigt hij zijn kerk. Wast en zuivert hij zijn gemeente. Worden de zonden van al de zijnen weggespoeld. Mag ik door het geloof zien op hem. Geloven gebruik maken van hem. Geloven schuilen bij hem. Het geloven verstaan, mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Dan wordt het zulk een komende ziel, een fontein, waaruit de ziel drinkt met volle teugen. Dan worden ze verzadigd met het goede van Gods huis, met het heilige van zijn paleis. Dan ligt de zonde eronder, dan ligt de schuld bedekt, dan zwijgt de wet, zien ze op de middelaar. Is er iets van gemeenschap met hem? Is er zoetheid, vrede en rust? Daar willen ze blijven. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronk. De zalig zoete vrucht van het lijden en sterven. Van Sion's betalende borg. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is drinken. Dat is drinken. Stromen. Meervoud. Calvijn zegt, het ziet op de menigerlei gaven van de Heilige Geest die Christus heeft verworven. Die voor het leven van de ziel nodig zijn. Dat is 1. meniger lijn. Tweede plek zegt Calvijn, zo het hier staat, wijst dus op het blijvende karakter van die stroom. Het blijvende karakter van de gave van die geest, die de gelovigen die komen, beloofd worden. Geenerlei geestelijke gaven, zegt Calvijn, zal de gelovige ontbreken. U moet eens even meegaan naar de Pinksterdag, dan ziet u een heerlijke vervulling van dit. Daar worden de discipelen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Ze deelden er zelf in. En het volle licht viel als het ware op de persoon van de middelaar. Op de arbeid van de middelaar. Op de vruchten van zijn lijden en sterven. Op de gezegende vruchten van zijn opstanding en van zijn hemelvaart. En waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Want dan gaat Simon Petrus en de anderen spreken en prediken. En dan vloeien er stromen des levende waters uit hun buik. Want er worden er 3000 bekeerd. O, kostelijk toch. Zou het nog kunnen, zeker weten. Zal het nog gebeuren, God weet het. Er is een volheid van genade voor de grootste van de zondaren. Wacht even, zegt Calvijn. Het is niet zo hoor, dat de gelovigen reeds op de eerste dag zo van Christus verzadigd zijn, dat ze niet meer hongeren en dorsten. Immers het genieten van Christus ontsteekt veel eer een nieuwe begeerte naar hem. Want de geest is in de gelovigen als een levende en steeds vloeiende bron. Kijk, gemeente, jong en oud luisterers, dat is nu het onderscheid van het nabijkomend christendom. Dat heeft het een keer gevonden en dat kan altijd praten en spreken en roemen. En ze hongeren en dorsten nooit meer. Nee, zegt Calvijn, het is echt niet zo dat ze op de eerste dag als ze tot Christus komen en drinken, dan meteen verzadigd worden alsof ze nooit geen honger en dorst meer hebben. Dat is het wonderlijke in het leven der genade, in dat geestelijke leven, als ze iets van Christus ontvangen. Nee, dat is niet dat ze dan ontevreden zijn, maar dat is zijn eigen werk. Dan zorgt hij door zijn geest er zelf voor dat ze hem nog meer nodig krijgen. Nog meer naar hem vluchten. Nog meer smeken, Heere, kom mijn ongelovigheid te help. Openbaar Christus, Heere, hoe langer, hoe meer. En mag ik hem kennen in zijn naam, ambt, natuur, staat, weldaden. Opdat de ziel mag delen in die geestelijke gaven. Vrede, goedertierenheid, goedheid, geloof. Om zo anderen te mogen zijn. Als een lichtend licht, een zoutend zout. Tot verheerlijking van God drie-enig. Luister eens, de rots is geslagen hoor. Christus is geslagen. Levende stromen blijven vloeien tot in der eeuwen eeuwigheid. Ziel met een levend heimwee, honger, dorst in de ziel. Als u nu niet mee kon vanochtend, moet je even luisteren. Nu is deze Zoon Gods van God verlaten op Golgotha. In de drieurige duisternis doorworstelde hij de geestelijke en de eeuwige dood zonder God. Waarom hebt gij mij verlaten? Opdat verlaters van God tot hem zouden genomen worden. En wat betekent dat nu? omdat hij van God verlaten is geweest. De toorn Gods heeft gedragen. Die doordragen en weggedragen. De hitte van Gods gramschap geblust. Dat werd ook in zijn lichaam ervaren. Want toen riep hij mij dorst. En daarom zal de kerk mogen ervaren in het tijdelijke leven. Zijn brood wordt hem gegeven en zijn wateren zijn gewis. Maar zullen ook zielen die geestelijk hongeren en dorsten op Gods tijd tot Christus komen. En delen in de weldaden die hij verworven heeft. Die mag u aannemen met de hand van het geloof, met de ogen der ziel, met de oren der ziel, met de mond des geloofs, om te geloven, om te eten, om te drinken. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Als gij lieden het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. Maar die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen wijden en zal hen een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Maar blijf ik onbekeerd, dan is er straks geen druppel water meer tot verkoeling van mijn tong. Maar zal ik met die rijke man eeuwig in de rampzaligheid hongeren en dorsten, gemeente. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, stromen des levende waters, zullen uit zijn buik vloeien. Heere, geef thans uw heil. Och, Heere, geef nu voorspoed. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Amen. Psalm 36 en daarvan het derde vers is onze slotzang bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, vers 3. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods, des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zijn met u allen. Amen.